Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van de macht van tech. En die macht wordt de laatste tijd negatiever bestempeld. De documentaire The Social Dilemma op Netflix heeft onze ogen verder geopend. Want als zelfs de techmakers van het eerste uur kritisch zijn op wat ze destijds hebben gecreëerd, met al die goede bedoelingen, dan geeft dat geen lekker gevoel. De kern, sociale media zijn verslavend, duwen ons in een bubbel en zijn een gevaar voor de democratie. En de vraag nu is, wat is vanuit dit gegeven de next step? En kunnen we dat aan de techsector zelf overlaten? Maar ook, hoe houden we, nu er steeds meer frictie is, het goede van technologie voor de wereld vast? Daarvoor praat ik deze week met de hoofdrolspelers. En vandaag is voormalig en succesvol techondernemer, ze begon al op 19-jarige leeftijd met dat ondernemen, bij mij te gast. Nu is ze investeerder en director bij Slingshot Ventures. En daarmee zijn ze ook actief in de techwereld. Constance Schulte, van harte welkom.
Dankjewel.
Ik lees eigenlijk overal over jou dat jij in bedrijven wil investeren die ook iets goeds doen voor de wereld. Waar komt die drive vandaan?
Nou, inherent is het dat de bedrijven die dat doen over 10 jaar mogelijk nog bestaan. Want het is een vraag niet alleen vanuit ons, maar eigenlijk vanuit iedereen die vandaag de dag of consumeert of producten gebruikt of diensten gebruikt, dat er meer waarde is dan alleen de dienst of het product.
En je zegt inherent, is het echt zo zeker en onderschatten we dat wellicht nog?
Nou, heel zeker is het niet, want we hebben vandaag de dag ook nog bedrijven die dat niet in hun kern hebben. Ja. En corona heeft daar wel eigenlijk een slagveld van gemaakt al. Maar het is, iedereen zal daar naartoe moeten bewegen.
Ja, voor jou is het heel duidelijk, inherent zeg je, dat dit gaat gebeuren.
Ja.
Waar is dat op gebaseerd?
Op de vraag die dat gewoon de mensen eigenlijk zelf bepalen waar zij nog hun producten gebruiken of van afnemen. En de ene is daar veel bewuster van. Alleen de bewustwordende groep die neemt toe. En dat zal een olievlek zijn.
Dat is ook, denk ik, ook wel goed om te weten. Vanuit dat ondernemen wat je zelf hebt gedaan, ben jij echt ook een specialist om te weten hoe de consument zich gedraagt. Dus daar help je ook die ondernemingen bij waar je in investeert, om daar ook goed naar te kijken. Ik wil altijd ook mijn gasten een beetje persoonlijk leren kennen. En ik las ook over jou dat je vroeger heel graag vrachtwagenchauffeur wilde worden. Want toen triggerde de wereld jou ook al. Want je wilde de hele wereld overgaan.
Ja.
Wat is het in die wereld dat jou zo trekt?
Wat mooi dat je dat gevonden hebt. ja, dat is echt zo geweest.
Dankzij ook de redacteur, hè, die helpt mij daar ook bij. Dus ik kan
relaxed.
Niet de credits alleen nemen.
Ja, nee, het leek mij fantastisch. Gewoon in een auto rijden leek me sowieso al heel leuk. Dan moet je lang op wachten, zeg maar, voordat je dat mag. En in zo'n cabin gewoon de wegen over en heel Europa of de wereld ontdekken. Terwijl je daar ook nog voor betaald werd, leek mij fantastisch. Dus het is helaas niet dat geworden. Maar op een andere manier de wereld en de mensen ontdekken.
Ja, want wat is dan die wereld die jou zo fascineert? Dat je denkt van, ik wil het niet alleen bij hier laten, maar echt bij de hele wereld.
Voornamelijk het menselijk gedrag. Dus wat beweegt ons, wat triggert ons? Waar komt zeg maar ons gedrag vandaan? En hoe ontstaat dat? Dus het hele sociale, de sociale wetenschap achter wie we zijn en hoe we ons tot elkaar verhouden, dat heeft me altijd geboeid, vanaf jongs af aan.
En als je dan zegt, ik wil in dingen investeren die ook iets goeds doen voor de wereld. Waar heeft de wereld dan nu behoefte aan? Wat jij merkt waarvan je zegt, dat moeten we met z'n allen gaan doen.
Nou, wat ik heel sterk merk is dat er steeds meer behoefte wordt, of het nieuwe normaal, dat kwetsbaarheid heel erg omarmd wordt. En toegankelijkheid. Dus dat bedrijven die vooral heel erg hiërarchisch waren georganiseerd, dat nu veel meer vanuit de hele wisdom of the crowd wordt benut. Dus eigenlijk iedereen die maar met het bedrijf te maken heeft of er omheen beweegt. En dat van veel meer invloed heeft dan alleen wat er top-down wordt bepaald. En ik denk dat dat een hele mooie beweging is, want daar hebben we allemaal behoefte aan.
Dus een bedrijf kan er niet meer aan ontkomen om ook naar dat persoonlijke en dat maatschappelijke belang te kijken. Eigenlijk weer terug bij wat je op het begin zei.
Ja, er zijn drie dingen die dan dus belangrijk zijn. Dat is 1, het maatschappelijk belang. 2, het bedrijfsbelang en dan het individueel belang. En ik denk dat je die drie op evenredige wijze moet bedienen. Dat je dan spot-on zit. En dat je dan dus ook heel erg helder kan vertalen wie je bent en wat je komt doen en wat je meerwaarde is van het bedrijf of van de dienst die je levert. En dat mensen zich daar ook toe kunnen weerhouden. Dus dat ze voelen van oké, dit klopt gewoon. Dit is iets waar ik heel graag gebruik van wil maken.
En dan gaan we vanuit daar natuurlijk ook de brug maken naar technologie en naar de Social Dilemma op Netflix. Die documentaire heeft vast en zeker ook gekeken als je in deze wereld zit. En je hebt ook trouwens ooit zelf een heel klein sociaal media platform opgezet. Hè?
Ja, het werelds kleinste sociale medium.
Ja. Camarilla, en dat is uiteindelijk heb je dat verkocht. Dus dat is helemaal ergens anders nu ondergebracht. Maar je snapt heel goed die wereld. Hoe kijk je daar dan naar als je denkt het goede doen voor de wereld, wat jij net allemaal zegt en wat je dan daar hebt gezien?
Nou ja, ik ben dus gisteren terug gaan denken waarom hebben we dat toen gedaan? Wat waren alle redenen? En een van de allergrootste redenen was gewoon persoonlijk geluk. Het terugbrengen naar klein en om wat voor jou te overzien is, te bevatten is. Ja. Het is dus niet meer vrienden, maar veel minder vrienden. We zijn als mens namelijk niet geëvalueerd om zoveel relaties te kunnen onderhouden. We hebben maar een bepaalde rekenkracht waarmee we onszelf kunnen bedienen. Hè. Je hebt sociale tijd, je hebt werktijd, je moet ook nog slapen ergens. En in de tussentijd weerhoud je je tot een ander. Dus wij zijn toen echt vanuit de drang naar persoonlijk geluk. Hoe kun je dat jezelf daar heel goed in bedienen door middel van technologie? Hebben we het werelds kleinste sociaal netwerk gemaakt. Dus mocht je maar 15 mensen toelaten. Ja. En dat was alles privé. Nou, dan schrijf je hele andere dingen dan.
Dat is heel wat anders dan Facebook natuurlijk. Ja, of Instagram.
Wanneer iedereen meekijkt.
Ja.
En eigenlijk is die vraag naar dat persoonlijk geluk is alleen maar groter geworden. Alleen de sociale media waar we ons op begeven, Instagram en Facebook, et cetera. Die zijn ook geëvolueerd nog door die tijd heen. Dus die zijn nu 3 jaar verder nog veel heftiger aanwezig dan toendertijd. En dat neemt per dag in toenemende mate toe.
En baart dat je zorgen dan wat je daar hebt gezien en dat je dus eigenlijk die toppers uit die wereld die dat zelf hebben gecreëerd met al die goede bedoelingen, hè, wat jij ook zegt, wij hebben zo'n klein sociaal medium toen gemaakt omdat het juist dat intieme en mensen zitten aan een tax, dat je nu ziet dat dat toch een beetje ontspoort op die sociaal media.
Ja, want dat heeft dus niet te maken dat je meer vrienden verzamelt, maar het gaat erom wat je ziet en wat er aan jou gepresenteerd wordt.
Exact.
En dat voor iedereen een hele andere timeline wordt gecreëerd op jouw gedrag. En dat gedrag dat wordt gevolgd en door een algoritme. En dat algoritme is zelflerend. Dus dat wordt iedere dag sterker. En dat gaat gewoon buiten wat wij als mensen. Het zijn 25 tot 30 mannen in de leeftijd van rond de 30 jaar die dit gecreëerd hebben. En die 3 miljard mensen wereldwijd dagelijks beïnvloeden. En ze hebben dit met de kennis van toendertijd gecreëerd. Alleen het systeem is zelflerend. Dus het wordt iedere dag beter. Waardoor wij met z'n allen onwijs gemanipuleerd worden. Iedere
dag. Wat vind je daarvan? Want je zit natuurlijk zelf in die techwereld. Wat vind je daar nou van?
Nou, het is een levend experiment waar we in zitten. En ik vind dat zelf. Ja, ik ben in een leeftijd dat ik zelf heel goed zou kunnen afwegen van in hoeverre laat ik mij beïnvloeden en laat ik het toe. Mm-hmm. En laat ik me eigenlijk bewust manipuleren. Dus dat is een mooie afweging als je die kan maken. Maar als je dat allemaal niet beseft, dan stel je jezelf die vraag dus ook niet. En dan laat je dus onbewust manipuleren. En ik denk dat dat voor een hele grote generatie geldt, dat dat nu aan de hand is. Want onze kinderen van 14, 15, 16 jaar, die hier iedere dag meeegen, die stellen zichzelf niet die vraag per se, tenzij hun ouders met hen hierover spreken. Maar die worden dus wel gemanipuleerd en die worden dus wel beïnvloed. En ja, ik denk niet dat wij van schermtijd meer gelukkig worden. Dus ja, ik ben ontzettend benieuwd wat dit gaat doen met die hele generatie die daar gewoon dagelijks mee te maken heeft.
Ja, maar ik hoor dus ook wel zorg in jouw woorden doorklinken. Hè? Dat je dus ook gewoon verschillen krijgt tussen groepen die daar wel goed mee om kunnen gaan. Omdat ze ook de kennis hebben of de goede begeleiding hebben. En de mensen die dat niet hebben. Waar zou dan die oplossing liggen om dan iedereen daarin mee te krijgen?
Ja, dat is niet te bedenken. Nee. Dat is de vraag die ook gesteld wordt aan die 25 man die dit gedesigned hebben. En zij weten zelf het antwoord niet. Ja, de oplossing is om de ketting te doorbreken van het geld. Dus zij worden gebaat bij groei, bij engagement. Ik denk dat dat nog het meest gevaarlijke is. Dus de engagement, om te zorgen dat je iedere keer terugkomt naar dat plekje om weer even te zien wat er in de wereld gebeurt, wat er met anderen gebeurt. Ondertussen krijg je de advertenties te zien waarbij zij natuurlijk gebaat zijn. En dat algoritme, wat zo ontzettend geoptimaliseerd wordt iedere dag, daar ligt natuurlijk de ketting die hersleuteld moet worden.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken die ons inzicht kunnen geven in de macht van tech en ook waar de oplossingen liggen. Morgen spreek ik daarover met Constantijn van Oranje en Victor Knaap van Media Monks is vrijdag mijn gast. Vandaag de gast Constance Scholte, investeerder in tech bij Slingshot. En onze gasten stellen elkaar ook vragen middels de kettingvraag. En gisteren was hier filosoof Hans Schnitzler bij me en hij was best wel kritisch ook over de tech, dat we dat toch niet meer helemaal in de hand hebben met z'n allen. En in dat verband had hij deze vraag aan jou.
Nou, waar ik echt oprecht heel erg nieuwsgierig naar ben, is wanneer zij dus bijvoorbeeld met bedrijven in zee gaan en die eigenlijk zeg maar een dataverdienmodel hebben, die dus alles en nog wat doen met data. Ja, wat zien ze als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Kijken ze daar ook met een ethische blik naar? En zo ja, hoe dan? En zo nee, waarom niet?
Ja, een hele mooie vraag. En jaren terug zou iedereen dat antwoorden van we zorgen gewoon dat het in de regelgeving staat dat het op een bepaalde manier daarmee omgegaan wordt. Maar zodra er een verdienmodel bij komt kijken en je niet weet tot welke grootte een bedrijf zou kunnen groeien, denk ik dat het dus heel interessant wordt om dat los te knippen. Dus om een onafhankelijke board toe te wijzen die bepaalt hoe je met de data omgaat. En dat los te koppelen van de eventuele belanghebbenden. Dus de investeerders of de oprichters van een bedrijf of degene die uiteindelijk aandeelhouders zijn.
Om dus echt daar vanuit een onafhankelijke positie te kijken of er goed en ethisch met al deze zaken wordt omgegaan.
Ja, nou, als we het hier hebben over echt een dusdanig beïnvloedend bedrijf die dus de levens van 1 miljard mensen zou kunnen
beïnvloeden. Van zulke grote partijen. Ja. En die kleinere partijen, daar zou je dat niet bij hoeven doen.
Ja, dat is heel anders. Dan heb je ook maar een beperkte macht.
Ja, als je dan even kijkt naar hoe jij naar bedrijven kijkt. Hè, want natuurlijk bepaalde bedrijven wil je daarin investeren. En dan kijk je naar een aantal dingen natuurlijk, hebben ze een bepaalde tractie al, hè, waardoor ze echt sneller kunnen groeien. Maar kijk je ook steeds meer naar hoe ze met die data omgaan?
Ja, nou, het heeft te maken met wat is het product. Dus wij zitten in bedrijven waar je echt consumentenproducten hebt. Dus dan is data over het algemeen niet het product verkocht wordt. Maar dan kijk je dus wel van wat is de toegevoegde waarde? Wat levert het op? Hoe gaan mensen hiermee om? Dus als je op softwareproducten kijkt, dan gaat het veel meer over data. En dan zul je veel meer moeten kijken naar de ethische kwesties rondom het omgaan van die data of rondom privacy stukken.
En hoe kom je daar dan achter of dat dan goed geregeld is? Als het gaat om die grotere bedrijven, die softwarebedrijven, dat ze dat op de goede manier doen. Waar let jij dan op?
Het is heel moeilijk om daar een juist antwoord op te geven. Mm-hmm. Want we hebben heel veel bedrijven natuurlijk in de afgelopen jaar gehad. Iedereen heeft een bepaalde wet en regelgeving. En ook een eigen terms of agreement of terms of service waarin iedereen akkoord geeft. Maar niemand leest die kleine lettertjes.
Exact, dat is het probleem. Ja.
En iedereen kan wel zeggen dat ze dat wel doen. En een fanaat kan zeggen, oké, ik weet altijd wanneer ik mijn cookies toestemming geef. Maar dat is gewoon niet zo. Dus, en hoe er intern mee om wordt gegaan, is toch aan de programmeurs. Om te zien wat er daadwerkelijk mee gebeurt. Dus Het gaat, ja, zodra het fout gaat, dan kom je er meestal pas achter.
Ja, en dat is eigenlijk dus niet... Want dit vind ik ook fascinerend wat Jasper Hauser maandag bij mij zei. Die natuurlijk voor Facebook heeft gewerkt. En nu ook een succesvolle tech-ondernemer hier in Amsterdam. Maar hij heeft jaren ook in Silicon Valley. Dat hij eigenlijk zegt, wij als de tech-experts weten ook niet meer wat er in die black box zit.
Nee.
En dat vond ik zo'n doodeng gegeven. Ik bedoel, je denkt nog van zij weten het nog. Maar zij weten het dus ook niet meer.
Nee, en dat heeft dus te maken met dat het een zelf in stand houdend geheel is. Het is namelijk een algoritme die ze hebben gecreëerd en die zichzelf iedere dag verbetert. Dus het overstijgt. En we spreken wel eens over singularity. Dat is wanneer computerkracht, zeg maar, de menselijke sterkte overstijgt. Maar het gaat hier over het overstijgen van de menselijke zwakte. Want waarop is het systeem gebouwd? Is op het beïnvloeden van jouw geest om je dus langer engaged te houden. Dus het is op onze zwaktes ingeschreven. En dat is dus eigenlijk ook het gevaar waar we hiermee te maken hebben.
En als je dan over die zwaktes even doorpraat, want dat zag je ook in de Social Dilemma op Netflix naar voren komen in die documentaire. We werden ook een beetje als machteloze wezens neergezet, alsof we er niks tegen kunnen inbrengen. Maar de vraag is dat wel zo? Ik bedoel, het is onze zwakte, maar staan we daarmee dan ook machteloos?
Nou, dat ligt eraan hoe sterk je zelf dus bent en hoe bewust je bent van wat er daadwerkelijk met je gebeurt. Want je wordt gemanipuleerd. En als je daarin in ontkenning bent, dan ben je ver van huis. Maar als het erover gaat dat je daar bewust van bent, dan is het in hoeverre laat je het zelf toe. Maar het is een verslaving. Het zit namelijk echt op ons dopamine.
Want hoe ga jij daar dan zelf mee om? Ik weet dat je twee jonge kinderen ook hebt. Die zijn nog wel heel klein, hè, volgens mij.
Ja.
Ja, dus ja, je zit er misschien dus, nog niet op social media en dat soort dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar ook over nadenkt. Hoe zou je daar zelf mee omgaan met jouw kinderen?
Ja, het gesprek aangaan met de kids en proberen hen zelf hier beslissingen over te laten nemen in hoeverre dat kan. Mm-hmm. En het natuurlijk beperken zoals ieder bewust ouder doet. Maar je hebt het niet in de hand. En ik weet natuurlijk niet waar dit over 3 jaar staat. Dus, maar de ouders die vandaag de dag, hè, vanaf een jaar of 10... hun kinderen met dergelijke producten laat spelen en dat gewoon helemaal op zijn beloop laat, dat kan goed gaan. Maar ik denk wel dat iedereen zich daar bewust mee moet afvragen.
Ja, en daar ligt er misschien ook wel een taak in. Want je zei, bij bedrijven zou er bij de grote bedrijven een soort taak moeten zitten dat je een onafhankelijke board hebt die echt naar die ethische dilemma's gaat kijken. Maar ligt er niet ook een taak voor scholen? Dat we gewoon juist die jongeren ook leren die helemaal natuurlijk in die wereld leven en die misschien denken, wat zeuren jullie allemaal?
Ja, maar dat is het, hè? Ja? Het gaat erom dat iedereen zegt, wat zeuren jullie allemaal? Want iedereen zegt, ja, het is niet normaal dat dit gebeurt en dat we ons dit toelaten. Mm-hmm. Maar het probleem is blijkbaar niet groot genoeg. En het is een sluipmoordenaar. Dat is wat het werkelijk is.
Ja.
Want het zet mensen van elkaar af, et cetera. Maar ondertussen gaat iedereen gewoon net zo makkelijk naar een Instagram of naar een WhatsApp of naar een Facebook toe. Toch nog hun dagelijkse portie dopamine te krijgen.
Ja, en hoe zou je dan dat gedrag van... Want jij weet ook heel goed hoe consumenten, hoe ze met dingen bezig zijn. Hoe zou je dan dat gedrag op een positieve manier kunnen beïnvloeden vanuit de techsector zelf?
Dat is door die ketting weer te doorbreken. Ja. Dus die moet doorbroken worden. En
maar hoe doorbreek je die ketting? Want dat is natuurlijk wel lastig als het hele verdienmodel... want dat is natuurlijk wel wat erachter ligt.
Ja.
Met alle advertenties, weet je, alles is erop gericht.
Daar geloof ik dan heel sterk in de menselijke kracht. En ook als we het samen willen, dan kan het zo zijn dat iedereen een verantwoordelijkheid neemt om dus... het naar iets positiefs te draaien. Dus je ziet het ook, dat zie je ook gebeuren, dat je veel meer bewustwordingsberichten krijgt. Of dat een van de grote social media's toch op zich neemt om hele mooie zaken tentoon te spreiden. Of aan te geven, oké, nu is het belangrijk dat je tijd voor jezelf neemt, of et cetera. Dat soort berichten.
Ja.
En dat kan. En ik denk dat daarin ook bedrijven merken, naarmate het probleem groter wordt, misschien zelf wel dat op zich gaan nemen. Dat ze gaan zeggen, nee, we willen gewoon dat mensen veel meer naar binnen gaan en tijd voor zichzelf.
Ja, nemen. Want als je ook even uitgaat van het goede, want dat hoor ik ook bij al die techmakers, van we zijn echt ooit begonnen ook in Silicon Valley met we willen iets goeds doen voor de wereld. Denk je dan ook dat de techsector de kracht heeft om dat zelf te veranderen en steeds meer dingen in te bouwen? Of is dat ook heel gevaarlijk als we dat aan de techsector overlaten?
Nou, nee, dat denk ik niet. Want het zijn wel dus de goede brains die het hebben gedaan. Alleen ze hebben niet geweten wat voor machines ze hebben gecreëerd.
Ja.
En met terugwerkende kracht en met de juiste bewustwording zal dat gewoon doorbroken kunnen worden. Alleen, je hebt wel met veel meer belanghebbenden te maken. Dus iedereen moet wel de neus dezelfde kant op krijgen.
Ja.
Of er komt iets heel anders wat daarvoor in de plaats komt.
Ja, wat filosofeer even met me mee. Wat zou er in de plaats kunnen komen?
Ja, dat moet dus iets zijn wat iedereen op individueel belang net zoveel aanspreekt als in contact staan met de hele wereld via dergelijke mediums.
Ja.
Ja. Dus,
dan kom je toch weer terug eigenlijk op zo'n klein sociaal media platform wat jij toen ooit hebt gecreëerd.
Als je nog verder kan kijken. Ja. Dus of je komt terug op iets wat heel klein is. Ik denk, we hebben het er wel eens over gehad van, vandaag de dag zou het niet normaal zijn om juist weer Camarilla tot leven te brengen. Een soort underground movement. Omdat het is alleen maar toegenomen. En de vraag was toen al heel groot. Maar het is toegenomen van de behoefte hieraan. Terug naar de kern. Maar als we nog verder kijken dan dat. Was er toenertijd al iemand die zei, ja, social media, dat beweegt straks niet meer. Mensen delen helemaal niet meer hun ding. Omdat het is gewoon een plekje waar iedereen ziet, oh ja, dit is Jantje en Pietje, et cetera. Dit houdt hen bezig. Maar ze zijn niet meer bezig om continu daar impulsen aan te geven.
Dus het is eigenlijk ook een soort conjunctuur. Mensen gaan op een gegeven moment verzadigd raken toch.
Ja.
En dan wordt het gewoon een dingetje erbij. En dan wordt die invloed ook heel...
Ja, je kan elkaar wel vinden. Ja. Maar we begrijpen in ieder geval dat een gesprek of face-to-face time, al dan niet via de tools die er zijn, veel belangrijker is dan het overmatig delen van ieders geluksmomenten, zogenaamd.
We praten straks verder. Mijn gast is tech-investeerder Constanze Scholten. En dan gaan we ook kijken naar de sector zelf als het gaat om diversiteit. En kunnen algoritmes discrimineren? Maar ook hoe jij ook naar de investeringen kijkt. Dus dan mensen die ook een bedrijf willen beginnen, die kunnen dan ook even extra opgelet focussen. Want jullie hebben veel te investeren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken die ons inzicht kunnen geven in de macht van tech. Morgen is Constantijn van Oranje bij mij te gast. En vrijdag spreek ik met Victor Knaap van Media Monks. Vandaag bij mij te gast Constanze Scholten. Zij is investeerder in de techwereld. Onder andere ook als director bij Ventures. We hebben het deze week over de macht van tech. In zowel negatieve als positieve zin. We hebben net ook dat negatieve aspect al met jou besproken. Waarom investeer jij met Slingshot in bedrijven met een sterke tech-component?
Ja, omdat het via de bedrijven die vandaag de dag er zijn een veel groter publiek kan bedienen. En wij investeren in consumentengerelateerde producten. Dus wat we dagelijks gebruiken, waar we onszelf iedere dag mee bezighouden. En dat wordt niet minder. En dat kan veel slimmer en veel beter en veel gemakkelijker en met veel minder belasting van de aarde. Iedere dag.
Ja, dus het zijn eigenlijk 2 dingen. Want dan komt het weer terug bij je wil iets goeds doen voor de wereld. Hè? Dus dat is dan dat goede voor de aarde. Maar als je even dan naar een paar bedrijven kijkt, wat is dan de tech-component in dat verhaal? Noem eens even wat voorbeelden.
Nou, bijvoorbeeld Bolt King is een heel mooi bedrijf. Zij zijn een van de weinigen die durven op te staan tegen de grote Goliaths van deze wereld. Dus Wilkinson, Gillette, et cetera. En Bolt King is een scheermesjesmerk online. Zij zitten op dat een man veel makkelijker bediend kan worden met een product dat hij toch al dagelijks gebruikt. Namelijk scheermesjes. En in plaats van dat je dat dus in de winkel koopt en dat je daar iedere keer mee bezig moet zijn, is het gewoon op thuis bezorgd. Op jouw scheergedrag afgestemd. En hebben zij een betere prijs en minder belasting. Dus ze zijn met veel minder plastic, met veel meer recyclables. En het zijn hele kleine dingen. Maar als je het afstemt op wie dat allemaal dagelijks gebruikt, is het weer iets heel groot. En is het iets wat heel uniek is. En wat daadwerkelijk ertoe doet als je over 10 jaar verder kijkt.
Dus er zitten een aantal aspecten in. En bijvoorbeeld Van Moof is ook een van jullie investeringen.
Ja,
waar
hoe
jullie
je van
in
A
zitten.
Naar B gaat. Ja. Dus Van Moof is een investering die wij enkele jaren geleden hebben gedaan. En dat gaat erover hoe je in steden, grootstedelijke gebieden, van A naar B gaat. En als je kijkt naar dat iedereen in de auto stapt of in een stad als New York, dan sta je gewoon stil als je in de auto stapt. Ja. Dus om iedereen veel meer in die mobiliteit op fiets te krijgen, is heel interessant op de grote gebieden.
Ja, dus dat zijn dus de aspecten. En dan het online gedeelte zorgt er dus voor dat je ook minder hoeft
online
te belasten.
Online gedeelte is gewoon distributie.
Ja, dus distributie en ook het hele servicemodel wat erachter zit. Hè, ja. Wat je natuurlijk net ook uitlegt. En hoe schat je dan in, want jij zegt, ik weet ook heel veel van die consumenten en jullie investeren echt wel een flink kapitaal, hè? Ik geloof 60 miljoen, alles bij elkaar.
Ja, maar dat wordt dus verspreid over heel veel bedrijven, over het algemeen zo'n 15 bedrijven.
Ja, en dat het geld komt weer van allerlei ondernemers, hè? Dat maakt jullie organisatie ook anders, dat er heel veel ondernemers dat geld weer investeren in potentiële nieuwe ondernemingen die flink kunnen groeien. En hoe schat je dan in of een start-up bedrijf relevant is voor de markt, voor de consument?
Ja, nou, de fase wanneer wij instappen is vaak dat er al markttractie is. Dus een bedrijf heeft iets gecreëerd waar daadwerkelijk vraag naar is. En dat is dan in een hele kleine vorm, maar toch al substantieel. Dus er is al omzet van zo'n €50.000 per maand. En dat bedrijf heeft blijkbaar iets gecreëerd waar die vraag is, maar waar ook enigszins magie in zit. Mm-hmm. En wij kijken dan daarna en kijken van, is het een trend? Is het iets wat kortstondig is? Of is het een product waar we op de lange duur baat bij hebben? En heeft dat bedrijf de potentie om personeel aan te trekken die het product of de dienst nog beter kan maken? En om die toenemende vraag die er in de markt is op de juiste manier te kunnen bedienen. Dus wij hebben daar eigenlijk allemaal checkpoints waarin we kijken of het iets is wat geen luchtkasteel is of wat morgen weg is.
Ja. En als je dan kijkt waar we nu over spreken, hè, dus de macht van tech in negatieve zin en hoe je dat in een positieve zin kan oplossen, staan jullie dan ook open voor om meer te gaan investeren in platformen die dus wel goed met dat ethische aspect omgaan? Nou ja. Wordt dat voor jullie belangrijker of blijven jullie gewoon in de breedte kijken naar van alles en nog wat?
Ja, ik denk dat dus een heel belangrijk punt is om even uit te lichten. Als het product de mens is, hè, dus een gebruikersdata, als dat het product is, dan moet je echt heel erg bewust zijn van het ethische aspect. Maar als het product een consumentenproduct is, wat gewoon tastbaar is, et cetera, dan heb je een heel ander verhaal, een heel ander checkpoints die je moet afhangen. Dan gaat het erover of het product goed is, of het dat meerwaarde biedt, of dat de juiste prijs-kwaliteit verhouding heeft. Dus heb je happy customers en heb je happy margins en heb je een product en een bedrijf wat levensvatbaar is. En niet alleen vandaag, maar ook bijvoorbeeld in een markt waar je economische trends hebt die omhoog of omlaag gaan. Dus dat zijn voor ons veel meer maatstaven waar we rekening mee houden. En daarin is het een heel ander ethische vraag die gesteld wordt.
En als je dan kijkt, wat kan echt gaan vliegen en waar investeer je in? Waar ga je dan vervolgens over in gesprek? Waar ga je echt op letten om ook te kijken dat ze echt die levensvatbaarheid hebben?
Ja, voornamelijk de mensen. Dus de mensen die het verschil maken. Dus dat zijn de ondernemers die het bedrijf gestart zijn en het talent wat zij om zich heen verzameld hebben, die eigenlijk allemaal in dezelfde missie en visie van het bedrijf willen staan en durven staan. Mm-hmm. Mensen die het product afnemen, dus happy customers, zijn er al klanten die daadwerkelijk ja, heel happy zijn met de dienst of het product wat ze hebben gekocht. Mm-hmm. En in hoeverre kunnen zij luisteren naar de wens van die klanten? Dus zijn zij eigenlijk helemaal bedreven om die klant veel beter te begrijpen wat ze nodig hebben.
En neem je dan ook het aspect mee bijvoorbeeld van voor de marketing, hè? Want je weet ook veel over PR-marketing, hoe je dat aanpakt. En daar gebruiken bedrijven ook heel vaak Facebook voor. Maar ja, daar kennen we nu intussen de negatieve verhalen van. Vind je dan ook dat zo'n bedrijf daar niet in mee moet gaan in Facebook? Omdat we toch met elkaar het goede doen voor de wereld, hè? Wat jij zo belangrijk vindt. Of zeg je, ja, daar kan je niet uitstappen. Dat is gewoon onrealistisch. Daar zit het hele verdienmodel.
Ja, dat is onmogelijk. Het is niet alleen Facebook, het is ook de Google-straat, et cetera. Ja. Dus dat is waar dat is de grote shoppingcentrum van de wereld, is het internet.
Dus dat kan je niet vragen ook aan al die ondernemingen om daar buiten om iets te doen, om toch een soort nieuwe wereld te creëren waar we dus niet op een negatieve manier worden beïnvloed.
Ja, en dat is dus het hele dilemma waar we voor staan. Ja, nee, dus de online acquisitie, dat het de wereld je podium is, daar gaat het over. En dat is kijk, het is, en daarin komt de positieve zin weer. De toegankelijkheid die je van product en dienst en informatie creëert door het internet is natuurlijk gigantisch mooi. Dat is een heel mooi aspect. Dus het gaat erom, in de kern zit een bedrijf goed in elkaar, zit het product goed in elkaar. Zijn het mooie producten? Echt vanuit de kern.
Ja.
En dan spreek je eigenlijk alleen vanuit iets goeds. Maar er zijn helaas niet alleen maar bedrijven en of groeperingen die vanuit de kern iets goeds willen doen. Ja. En
dat is ook een beetje van alle tijden natuurlijk. Hè? Dus dat is ook wel weer.
Ja.
Dat denk ik dan ook. We maken ons heel erg zorgen om social media. Of tenminste, maar er zitten ook heel veel positieve aspecten. En dingen waren vroeger ook, werden we ook beïnvloed. Ook op een negatieve manier. Ja, hè?
Dus
dat moet het ook niet overdrijven.
Nee, dus de bewustwording is gewoon heel belangrijk.
Ja, de bewustwording is belangrijk. Als je dan even naar de Nederlandse techsector kijkt, is er dan voldoende innovatie en talent?
Ja, absoluut. Dus we hebben in Nederland een grootstedelijk gebied. Dat is de Randstad. Dan heb je Utrecht, Rotterdam, Delft, Amsterdam. Wat een waanzinnig mooi centrum is voor talent. En waar ook internationale talent zich heel graag wil vestigen. Uh-huh. En dat hebben we nodig. Want in de tech-industrie. En de tech-industrie is florerend. Hè? Dus waarom is die florerend? Is omdat je dus op online al die diensten en producten kan afnemen. En de hele wereld aan je voeten hebt.
Ja, en corona heeft natuurlijk ook echt wel een boost gegeven. Want het heeft ons veel meer in die digitale wereld gedrukt.
Heeft een gigantische boost gegeven. Wij zien dat dus ook bij al die bedrijven. Is dat ze gewoon buiten proporties presteren. Omdat er nu veel meer mensen zich online begeven. Of in ieder geval zich comfortabel voelen om daar de aankopen te doen. En dat internationale talent. Gelukkig heeft Nederland dus best een aantrekkelijkheid voor internationaal talent om zich hier te vestigen. En waarom hebben we hen nodig? Is echt omdat dat de krachten zijn die daadwerkelijk het ontwikkelen, de data analyseren, et cetera.
En als je dan kijkt naar het kapitaal, is er voldoende kapitaal om ook echt al die innovatie en talent wat er rondloopt tot bloei te laten brengen?
In toenemende mate, ja. Dus als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, zijn er heel veel fondsen ontstaan. Er zijn heel veel initiatieven ontstaan waardoor kapitaal ook toegankelijker wordt voor ondernemers. Er is meer bewustwording van wat is de consequentie als je kapitaal toelaat in je bedrijf. En waardoor de ondernemer zelf betere vragen kan stellen van ga ik die kant ook op?
Mm-hmm.
En dus het is eigenlijk een beetje in wasdom aan het komen in de afgelopen jaren.
Misschien mooi om daar ook een kettingvraag bij te stellen. Want morgen dan heb ik niemand minder te gast dan Prins Constantijn. Hij is natuurlijk special envoy bij TechLeap. Wat zou je aan hem willen vragen?
Ja, de afgelopen jaren wat zij hebben neergezet is heel erg prettig. Er is een grote lobby voor start-up en scale-up land gaande. Er is veel meer mensen hebben veel meer kennis over wat er speelt in dat innovatieve sector en landschap. Eigenlijk de vraag aan hem zou zijn van hoe zie je de komende jaren voor je? En wat heb je nodig? Wat is de wens die jij zou kunnen vragen aan alle start-up en scale-up ondernemers of betrokkenen die jou verder zou helpen in de missie die je hebt?
Oké, mooi. Dat neem ik morgen mee. Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de macht van tech. Mijn gast vandaag is Constanze Scholten, director bij Ventures. En als investeerder is hij ook altijd op zoek naar ondernemingen met een sterke tech-component. Namelijk het hele online gedeelte ook en het hele servicemodel daarachter. Want tech wordt natuurlijk steeds belangrijker. En corona heeft ons ook steeds meer in die wereld gedrukt. Maar toch, als we dan eventjes naar die techsector kijken en hoe divers dat is, daar valt nog wel een beetje wat op af te dingen. Jij bent wat dat betreft een uitzondering in die wereld.
Ja, weet ik niet hoor. Het is wel een toenemende mate gelukkig. Ja. Ik heb heel veel. Ja, ook een beetje vreemd natuurlijk om alleen maar over seksen te spreken. Vrouwelijke collega's. Ja, mij interesseert het niet zo heel erg. Of het nou man, vrouw is, of jong of oud, of wat voor achtergrond dan ook. Ik denk dat we allemaal beseffen dat het heel veel meerwaarde heeft. Als we vanuit meerdere oogpunten kunnen kijken naar iets. Mm-hmm. En dat je daardoor meer ziet, meer weet. Meer kan inzetten ten behoeve van je doel. Maar blijkbaar is het nog steeds een topic.
Want ik zie dan eventjes, als ik gewoon naar cijfers kijk. Hè, er is een European Tech Report van Atomico. En die zeggen in Nederland is 12% van de ondernemers die een techbedrijf leidt, dat is een vrouw. 12%. Dan denk ik, dat is wel verdomd weinig. Want je zou toch hopen in die hele nieuwe wereld dat daar dus ook makkelijker die vrouwen een plek gaan vinden. Maar blijkbaar is dat dus toch niet zo.
Nee, en dat zijn dan de vrouwen die gevonden zijn. Ja. Heel vaak zijn ze ook niet op het vizier omdat ze zichzelf bedruipen. Of zich niet als tech-ondernemer bestempelen. Wat meer bescheiden zijn, et cetera. Dus er zijn heel veel aspecten die meespelen. Maar tuurlijk, de aandacht en de kennis eromheen. En dat er veel meer bewustwording is. Heel erg fijn.
Ja, want de interessante vraag is natuurlijk, zeker als het gaat over die techsector, van wat voor gevolgen heeft dit nu als het gaat over algoritmes. Gisteren sprak ik daar ook over met de filosoof die ik hier te gast had. Maar er is ook een hele interessante documentaire. Ik moet hem trouwens nog kijken. Hij is net gereleased. Dat is een zwarte Amerikaanse onderzoeker, Joy Boalamwini. En die heeft Code Bias gemaakt. Dat is heel goed ontvangen in de Verenigde Staten. En zij heeft eigenlijk is er tegen aangelopen dat zij gewoon met haar zwarte gezicht niet herkend werd door de algoritmes. Hoe kijk jij daarna? Maak je daar zorgen over? Discrimineren die algoritmes nou wel of niet?
Ja, het is weer dezelfde designfout waar we het al eerder over hadden. Het zijn zo'n groep van 25 tot 30 mannen die dit gecreëerd hebben. En dat is er ingeslopen omdat het een zelflerend systeem is. Dus daar moet nieuwe input aangegeven worden, waardoor dit meegenomen kan worden. En die discriminatie zal er altijd zijn. Want zo is het gecreëerd. Dat krijg je ook niet zomaar ineens uitgewassen.
Nee, maar dat is wel doodeng dat je dat zegt. Ik heb zelf dus één keer meegemaakt. Ja, ik weet dan niet of dat discriminatie is en hoe dat precies zit. Maar dat ik bij een heel groot bedrijf hier in Nederland, ik ga het niet de naam noemen, door een tourniquet moest iedereen heen om binnen te komen. En iedereen ging daar heel soepeltjes doorheen. En bij mij werd ik halverwege het tourniquetje teruggeduwd, zeg maar. Dus het tourniquetje draaide niet door, maar werd er eigenlijk uitgespuugd, zeg maar. En toen kwam er iemand bij en toen kwam er nog iemand bij. En iedereen was een soort van in paniek wat daar gebeurde. Want het was echt vijf keer. En uiteindelijk kwam dus de specialist binnen de organisatie die echt wist hoe die dingen werkten. En die zei, nu heb ik mijn haar vast. Maar normaal heb ik een heel grote koep met haar. He, dat Surinaamse haar.
Prachtige koep.
Nou, dank je. En toen zei die persoon tegen mij van ja, het systeem herkent jou niet als één persoon. Want het haar is te groot en dat zien we aan als twee personen. Ja, ik moest echt even slikken. Ik dacht, jeetje, weet je. Ze hebben dat allemaal opgenomen, ze gingen er wat mee doen.
Ja.
Maar dan denk ik, dit is dus wat er gebeurt. En als dat dus in die technologie helemaal doorgaat.
En daarom is het in de basis dus heel belangrijk dat je een bedrijf of wat je ook doet. Hè, dus wat voor een entiteit je ook vormt. Mm-hmm. En je hebt een doel met die groep om iets neer te zetten hier in deze wereld, dan dat je dus reflecteert wie je publiek is, ook van je organisatie uit. En dat is puur en alleen de enige reden waarom investeerders veel meer vrouwen, veel meer verschillende achtergronden of veel meer leeftijden aan boord zouden moeten halen. Omdat dat dus ook waarschijnlijk gaat reflecteren in welke producten ze gaan investeren.
En stel jij daar dan kritische vragen over als investeerder? Even los of het nou een techbedrijf is of wat voor bedrijf dan ook, dat dat goed geregeld moet zijn?
Ja, wij kijken met name naar hoe zit het team in elkaar. En niet per se alleen op seksen, maar juist op welke brains zitten daar aan boord. Want iemand... Het is ook dat je niet alleen op de uiterlijke schijn af kan gaan, maar dat je ook ziet van oké, dat is degene die op die manier de markt benadert en iemand anders staat daar volledig tegenover. En daar die complementaire groep, zeg maar, dat wordt zeker afgevangen en afgevinkt.
Dus dat wel op die manier. Maar we hebben met z'n allen, hè, als je zegt het goede voor de wereld doen. En als er dus techbedrijven dus nu zijn, doordat dat eenmaal zo is gedesigned ooit, waarvan je eigenlijk zegt...
Een zwakte.
En dat zou eigenlijk ook zo blijven. Is dat dan niet juist als investeerder om daar nog meer op te drukken, dat die bedrijven daar echt...
Dus zo'n quotum helpt in die zin.
Ja.
Maar dat is niet alles afhangend. Maar het helpt in die zin. En ik hoop dat we heel snel bij zo'n quotum en bij wat daar staat, 40% van de vrouw, dat we daar komen.
Ja. Maar het is niet alleen vrouwen. Het is dus kleur. Het is verschillende milieus, leeftijden. Hè? Ja. Dus we moeten op alle perspectieven moeten we kunnen sturen. Wat zou jij jonge vrouwen die nu luisteren willen adviseren als ze in die tech wereld gaan?
Ja, en dan niet alleen jonge vrouwen. Maar ik zou eigenlijk iedereen dan dus willen aanspreken. Want het zijn dus ook jonge lui of juist een oudere garde. Maar dat men gewoon zichzelf continu informeert over waar zij vragen over hebben of waar ze meer over willen weten. En dat die toegankelijkheid, doordat je jezelf hebt geïnformeerd en doordat je weet wat er speelt en waar er wat speelt, vanzelf een behoefte krijgt om veel meer van jou te horen.
Ja, maar is het niet ook, als je dan toch even naar vrouwen, want ik heb ook een mooi stuk van jou gezien bij Harper's Bazaar, waarin je ook aangaf dat je eigenlijk pas veel later echt vrouw bent gaan voelen. Dus even weer terug naar die jonge Constance die met die vrachtwagenchauffeurs de hele wereld over wilde. Je voelde je
niet
een jongetje. Ja, die geen idee had.
Ja.
En nu is er bij jou een transformatie, hoorde ik ook in dat interview gekomen, dat je steeds meer ook vrouw durft te voelen.
Ja,
zit het dan daar ook in?
Ja, dat zit er daar zeker in. Want ik heb dus vanaf mijn 19e ondernemingen gehad en ben nooit geconfronteerd geweest met dat ik dus een vrouw was. Maar ik was gewoon een ondernemer, instans, et cetera. En er was niemand die daar ooit ever over sprak.
Ja.
En in de afgelopen paar jaar wordt daar veel meer toelichting op gegeven. En is het ook wel weer beperkend, want je wordt dus wel in een hok gezet van de vrouwelijke investeerder of et cetera. Ja, wat mij betreft ben ik gewoon investeerder en ben ik daarnaast een vrouw. En heb ik daardoor een ander blikveld dan mijn mannelijke collega's. En zouden we het op die manier veel meer kunnen zien. En zit die bewustwording van ervan binnenuit. Maar helaas is die wereld nog niet zo ver.
En dus is het nog een dingetje dat jij dan in die mannenwereld rondloopt en dat ik dat dan ook weer zeg. En daarmee hou je ook iets in stand. Hè? Want daarmee geef je ook weer een label aan iemand. Dat snap ik.
Waar we over praten, houden we in stand.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Dus dan moeten we maar in die investeringen beter op gaan letten dat gewoon goed geregeld is.
Ja, absoluut. Heel belangrijk. Ja. En dat we daarin gewoon de juiste keuzes maken. Wie we de kracht geven om verder te mogen komen.
Ik wil je heel erg danken voor dit gesprek. Constance Schulte van Ventures. En van Slingshot Ventures, moet ik natuurlijk zeggen. En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt natuurlijk de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Morgen, zoals gezegd, heb ik Prins Constantijn hier te gast. Ik hoop dat jullie dan ook weer luisteren. Maar blijf natuurlijk de hele dag hier live op zender bij BNR. Want straks Jurgen Ruijman met het programma Ask Me Anything, waar we vandaag niet alleen vragen mogen stellen, maar ook meningen mogen geven. Een experiment, zoals hij zei. Dus blijf vooral getuned op de zender en ik wens iedereen een hele mooie dag.
Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.